Goedemiddag, beste luisteraars, kijkers, of goede avond, goedemorgen, wanneer jullie dit luisteren slash kijken natuurlijk. Hè. Welkom bij de Spionkop Actua aflevering. We zijn vandaag zondag 12 september en we gaan het een beetje hebben over de voetbal van de afgelopen weken. We, dat zijn, zoals jullie eventueel kunnen zien via de YouTube-cast of eventueel kunnen horen via de gekende kanalen, zijn onze gekende gasten. Namelijk in de eerste plaats Pieter.
Hoi.
Dag Pieter.
En zoals je ziet vandaag, speciaal als Anderlecht succes-supporter.
Ja. Strak gekleed.
Uit het t-shirt aan.
En in de tweede plaats natuurlijk Tomme, maar daarom niet een mindere tweede plaats. Hè.
Aanwezig.
Voilà, kijk.
Ik vind mijn vestimentaire fouten goed getimed voor de eerste camerabeeld.
Ja. Knap gedaan, ja.
This is going down into history. It's a huge success.
Het is dat, speciaal voor vandaag. Tegenover de onrechtuitschakeling, de holbewoner t-shirt. Ja.
Als je merkt dat we af en toe per buis naar die locatie kijken, dan is dat omdat daar een monitor staat. Ja. En omdat we het soms niet goed weten dat de camera daar staat.
Ja. En daar staat ook een monitor.
Het is wel een goede referentie als hobbelwoner, omdat ik me als Anderlecht succes-supporter een beetje teruggeworpen voel in de, terug naar de oertijd eigenlijk.
Maar als je het licht vindt, kun je terug naar voren.
Ja, dat is waar. Maar dan gaan we eerst weer vuur moeten beginnen, maar vooralsnog is er niet veel vuur op dat veld. Ja, ja. Anyways.
Ja, de afgelopen weken denk dat we vooral kunnen kijken voor te beginnen naar de interlandcompetities, zijn de kwalificaties voor het WK in Qatar.
Dat klopt.
Drie matchen, wat vonden jullie ervan?
Wel, er is eigenlijk ook een selectie. Het was eigenlijk vooral een antwoord nodig op vorige EK dat Martinez denkt dat dat best zo samen te vullen is. Eigenlijk aan het solliciteren was voor een andere job. Hij wilde clubcoach worden. Dus heeft hij op het EK eigenlijk oude mature Belgen geselecteerd, die dan de toekomst in de gaten houden en geprobeerd om de hoogst mogelijke prijs te pakken. En dat bleek een kwart finale.
Oh, spreek voor jezelf, he. De meesten van die gasten zijn
ja, nee, maar er zat weinig toekomst en,
ja, nee,
en doorstroom in.
Ja,
dus werd er ook gezegd van, oké, als je dan toch langer wil blijven, dan moet er nu wat meer jeugd en toekomst gebracht worden.
Je spreekt ook altijd over Project 2026.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb daar in de selectie eigenlijk niet heel veel van teruggezien.
Nee, idem.
En natuurlijk, ja, er waren wel de jongeren. Charles de Ketelaere mocht dan de laatste match een keer komen aansluiten. Net zoals Zinho van Heusden. Maar ja, moesten eerst weer het verplichte riedeltje met de beloften afwerken. Terwijl het een beetje tegen eigenlijk de principe is van Michel Sablon, dat we een keer besproken hebben. Hè.
Ja, verplichte progressie.
Ja, inderdaad. Hè, ja.
Ik heb onlangs gehoord, ik weet niet wat dat was, maar dat Wilmot wel nog die progressie respecteerde. En wie dat er opgeroepen was voor de nationale ploeg, die mocht niet meer terug naar de beloften. En dat dan nu met Martinez weer zo vaag door elkaar gebruikt wordt.
Ik denk dat Helmots toen er tijden ook, het was van moeten, denk ik.
Dat kan ook wel, ja.
Maar nu, ja, maar op zijn eigenlijk is dat een goed punt, dat Anton, dat er een zekere weelde is. Hè.
Wel één argument pro de U21 aanhaal, dat in het begrip van dit verhaal past. Namelijk de U21, ik wist dat zelf ook niet, zit blijkbaar bij lotingen voor EK's en WK's en zo in pot 2. Dus vind ik het wel terecht dat we even proberen de resultaten neer te zetten om in pot 1 te geraken, zodat ook de U21 meer toernooien kan spelen.
Ja, klopt.
Ik vind het gewoon absurd dat dat nooit zo is aangehaald als argument.
Ja.
Ja, je vindt ik al te weinig terug over die klassementen van U21 of waar dat die precies wat voor spelen.
Maar zelfs dan, eigenlijk de grootste binnenkopper van dit verhaal is, centraal middenveld hebben we enorm veel wilde. Dat merken we ook. Onana is nu naar Lille gegaan en Monaco speelt bij zijn naam kwijt, maar ook een 19-jarige Belg al, denk ik, elke match zijn minstens kwartier.
Italiaansachtige naam zeker. Hè?
Ja.
Komt er ook even niet op.
Ik moet hem ook schuldig blijven.
Doordat Peter zit nu even bij Standaard van Juve. Dus we zitten echt met enorm veel wilde aan. In Club Brugge is nu een kanban doorbreken op zijn 16, die er ook perfect kan spelen. En ja, Bamba, sorry. En dan zit je dus logischerwijs met een Luke Bacchio die wel geforceerd in de A-ploeg zit. Want in de 21 hebben we ook meer dan genoeg mensen. En die speelt dan geen minuut. Dat vind ik echt absurd.
De eerste twee interlands van de afgelopen
week. Exact. Ja, exact. Heeft even mogen in van wel, tegen Estland. Mm-hmm. Maar zo 0 minuten tegen Tsjechië en zo, dat is iets dat van... En die speelt wel al bij Arsenal zeer goed. Dus.
Voor mij toonde de afgelopen weken dat op zich dan ook aan dat... dat het hoog tijd is dat er geëxperimenteerd wordt met de jongere generatie.
Ja, en dat mocht zelfs tegen Tsjechië, en zeker tegen Estland, mocht dat eigenlijk ook al. Ja. Moest niet enkel tegen Wit-Rusland.
Nee, klopt. Het verraste me een beetje.
En dan ook eens te weinig geëxperimenteerd met de verdediging en zo uiteindelijk, ja. Vind ik. Hè. We hebben toch nog te veel. De vaste drie, slash De Nair en Bayata.
Ik heb een, ja, te zeggen, ik heb eigenlijk een begin een beetje, niet met de persoon uiteraard, maar met de selectie en vooral het opstellen van Toby Alderweireld begin ik een beetje een probleem te krijgen. Ik vind de Saoedische competitie alles behalve top. Je ziet ook in andere Qatar internationale groepen. Qatar. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld bij Duitsland of Engeland of Nederland, als spelers daar nog van worden opgeroepen, dat de nationale ploeg wat in verval begint te raken. Mm-hmm. Bij ons is dat niet nodig. We zitten met, de vorige keer ook gezegd, De Nair is 24 jaar en is basisspeler bij Lyon. Toby was 24 jaar en basisspeler bij Ajax, toen hij al vast werd opgesteld. Toen was de 30-plusser die naast hem stond, Daniel van Buiten, die bij Bayern speelde. Dat was nog te rechtvaardigen. Maar mm-hmm. wat we nu zien, mensen uit Japan, mensen die uit Qatar, die worden opgedrongen in de basis, vind ik echt en dan is het argument nog schandaliger. Namelijk, ja. Toby heeft te weinig matchritme, dus moet Pedro de Duivens maar wat ritme komen opdoen, ja, om in Qatar mee te kunnen.
Het probleem dat ik daarmee heb, is dat er soms wat blind gestaard op die verdediging.
Ja.
Maar je kunt eigenlijk die problematiek toepassen op alle linies. Het is niet alleen de verdediging waar dat er te weinig geëxperimenteerd wordt met de jongere generatie. Kijken welke mechanismen kunnen we vinden, van nature, spelers die elkaar makkelijk kunnen aanvoelen. En vinden bij het bijvoorbeeld naar voren uitvoetbal. Maar dat zie je ook in het middenveld en dat zie je ook helemaal vooraan, vind ik persoonlijk. Ja, dus ik denk dat de drie interlands, voor mij persoonlijk, hebben ze althans aangetoond dat er gaat daar moeten geprobeerd worden van echt naar de toekomst toe, dus 2026, daar iets aan te doen. Want ik denk dat het nu nog ruimschoots op tijd is, maar ik denk niet dat we die luxe nog 2 jaar gaan hebben.
Ja,
wil je op de verdedigingen gaan ook?
Nee, op het middenveld, ja, als je ziet, Hans van Aken, ideaal vervanging voor Kevin de Bruyne eigenlijk, maar we hebben dat ervoor nog niet getest. Maar boven, ja.
Ah nee, dat is ook... Ja. Testen van alles, wat perfect kunt testen. We hebben 2 matchen gehad in de groep.
Dat bedoel ik. Het is nog niet getest geweest. Het komt perfect, ja.
Mm-hmm. Maar het werkte wel. Ik heb met blijkbaar, veel plezier en verbazing zelf naar de reruns gekeken van België-Tsjechië. Ik bedoel, alle drie, hè.
Mijn kritiek van het EK was eigenlijk, waarom was Van Aak mee? Mijn kritiek blijft, waarom is hij niet gebruikt? Maar waarom had hij mee was, begreep ik nu wel.
Ja, nou, dat is nu wel duidelijk getoond tijdens die interlands.
Maar om nog even terug te keren naar de verdediging. Er zijn 2 namen waar ik interessante vragen bij heb.
Mm-hmm.
Want ik begreep al het argument dat er gezegd wordt van in de verdediging heb je vooral veel ervaring nodig, maturiteit nodig. Als het daar verkeerd op zit met een groot probleem. Er zijn er allemaal dingen voor te vinden. Maar dan is de vraag, hoeveel ervaring heeft Boyata gekregen op hoog niveau van onze nationale bondscoach? Die jongen is nu een 1 of 32.
Mm-hmm.
Hoeveel matchen heeft hij gespeeld volgens jullie? In totaal voor de nationale ploeg?
18.
30 toch?
Waar het ligt in het midden? 26. En welke matchen? Ik ga er even mijn spiekbrief erbij pakken.
Google, man.
Dan moet je niet alle 26 opnoemen natuurlijk, maar...
Nee, in grote lijnen. 10 daarvan waren oefenen in het interlands. Dat valt op zich nog mee, maar dat zijn vaak invalbeurten. Dat is een kwartiertjes of gelijk wat. Hij heeft 6 Nations League matchen gespeeld. 3 WK kwalificatiematchen. Waarvan dus 1 onlangs. En al 3 WK-matchen. Dus evenveel matchen als kwalificatie. Die is eigenlijk nooit getest geweest. Die had het moeten bewijzen dat hij er stond.
Ja.
Is punt dat kan maken. Hij heeft al maturiteit en gelijk wat. Maar als ervaring zo belangrijk is, waarom mag hij dan geen ervaring opdoen? En andere mensen zoals Toby, die te veel ervaring hebben, moeten dan blijven ervaring opdoen.
Ja, maar ik vond ook dat hem te veel in bescherming werd genomen. Toby, achteraf. Onder meer door zichzelf. Door zeker te zeggen dat hij wel een goede match speelt en zo.
Ja.
Ik weet niet, ja.
Ja, want Estland, prachtige goal trouwens van Estland. Alle respect voor hen, maar Toby weegt. Hè.
Ja, het is dan als tegen Italië, hè. We zeiden het. Hè, ja.
Als Toby niet gaat vliegen, dan kan Estland niet scoren.
Maar je is de verkeerde kant uitgevlogen, zeg het zo.
Dat is misschien wel heel erg kritisch natuurlijk. Hij heeft wel veel gedaan van ons vroeger, maar ja, ik vind het ook wel...
Uiteraard.
Ja. Maar je doet meer nog als
Boyata geblesseerd zou geraken en andere mensen geblesseerd zou raken, dan ben ik heel blij dat Toby nog altijd actief is als voetballer.
Zeker.
We mogen daar niet rondbouwen. Dat is echt gewoon disrespect naar de rest van de elftal.
Ik denk dat het belangrijk nuance is om te brengen dat Toby wel nog altijd goed is. En als je hem bekijkt in de brede selectie, dan heeft hij nog altijd zeker zijn waarde. Ik blijf mee verrassen dat op die leeftijd dat er nog heel veel stabiliteit dat hij nog heel veel stabiliteit uitstraalt en brengt.
Dat is
ik persoonlijk in zelfs... de ploeg zeer belangrijk vanuit de verdediging uit. Maar het klopt dat het is, er zit wat achteruitgang, wat verlies op zijn spel.
Ja.
Hoewel dat voor niet zeggen dat hij ben hier een jaartje jaar en drie man dat niet terug kan oppikken. Ja, natuurlijk, vanuit een competitie zoals Qatar hadden ze natuurlijk daar die essentiële ervaring of die speelminuut niet opdoen. Hè.
Ik denk persoonlijk dat Japan dan een hoger niveau van competitie is, maar voor Vermaelen weten we ook al langer dat die blessure gevoelig is. Dat vind ik het een extra reden om ook zeker niet op hem te gaan vertrouwen als basis om rond te bouwen.
Maar is uw punt dan, dan kom ik tot de vraag, Tom, is jouw punt nu dat we nu effectief aan die verdediging moeten sleutelen en durven drastische beslissingen nemen? Wie is er basis en wie is er niet? Want zo interpreteer ik het.
Ja, eigenlijk laat je momenteel, als ik de bondscoach ben, laat je Tovi en Thomas thuis en kijken wat dat we kunnen zonder hen. Nee, we creëren iets zonder hen, maar dat is het probleem gewoon. We kunnen perfect zonder hen. We hebben dat bewezen dat we zonder Fellaini kunnen, dat we zonder Van Buiten kunnen. We doen niet anders dan bewezen dat we zonder onze vorige vedetten kunnen. Dat is net de gouden generatie.
Maar
het probleem is, we hebben de gouden 14 namen zijn ervan aan het maken en dat klopt helemaal niet.
Ja.
Want ik vind bijvoorbeeld ook, ik heb hem nu niet genoemd, maar Borno, die is maar 22 of 21. Die is net overgenomen door Wolfsburg. Hij speelt nu wel nog niet. Die heeft ook op een hoger niveau dan Boyata.
De match gisteren speelde die wel, hè, Borno.
Ah, oké.
Wolfsburg.
Ah, nee. Dus het is wel normaal dat je bij een nieuwe ploeg erin moet komen. Ja.
En Valler of basis?
En ze hebben weer gewonnen en de nul gehouden, denk ik.
Ja.
In Valler.
En Valler.
Ah, nee, sorry, basis.
Basis?
Ja.
Wow. Centraal verdediger valt vaak niet vaak bij in ook, hè.
Nee, ja.
Maar Borno was ook...
Maar dat is al de vierde speler bij Wolfsburg, die nu eerste staan. Hè. Ja, die jonge Belgen.
Ja.
Enfin, jonge Belgen, ja.
Jawel, allemaal jong.
Belgen, hè, allemaal jong.
Ja. Maar Castiels heeft nog marge van een keeper te zijn, dus ineens niet jong, eigenlijk, maar echt wel jong voor de rest.
Ja, voor mij, ja, de lijn van de verdediging, even voor de verdediging, Castiels bekijken, dan heeft voor mij wel Simon Mignolet ingehaald in de piekorde.
Ja.
Kan ik zeggen dat echt wel de tweede doelman van de Rode Duivels is.
Absurd dat zijn tweede cap was. Hè. Ja.
Clean sheet cap. Was zijn eerste clean sheet?
Ik heb dat niet opgezocht.
Ik heb dat ook niet. Ik kan het.
Ik vermoed van wel, maar ik vermoed eigenlijk nog meer dat het ook een kleine naam zou geweest zijn.
Maar is toch
al respect voor de tegenstander.
Verschillende keren in Duitsland uitgeroepen tot beste keeper ook, denk ik.
Ja, ja.
Wat echt straf is natuurlijk als je zo vaak geblesseerd bent en toch altijd die
zeker
comeback kunt maken.
Beste keeper toekoer dan?
In Duitsland, ja.
Zonder meer, wauw. Dat wist ik zelfs niet. Dat is best indrukwekkend.
De beter dan Neuer prijs gewoon. Dat is ook extra zot, want Duitsland is echt wel een groot keeperland, dus die gaan echt niet zo vlug naar buitenlander, denk ik, gaan uitvinden om boven een Duitser te gaan plaatsen. Ik vind dat er genoeg Duitsers bij andere Bundesliga-ploegen spelen.
En dan een keer zien op middenveld hadden we net al.
Ik kan nog één iets anders ook over de centrale verdediging. Dus zeker verder bouwend op het argument van we hebben daar maturiteit nodig en mensen die ervaring hebben, enzovoort, enzovoort. Waarom wordt de Donker bij de nationale ploeg heruitgevonden als centraal verdediger? Als
die van bij... verdedigend middenvelder.
Ja, exact. Hij heeft bij Watford heeft hij nu vorig seizoen het meest matchen als centraal verdediger gespeeld, namelijk 14, op een competitie van 30 plus matchen. Maar nog altijd meer gespeeld als verdedigend middenvelder. Waarom dat hij moet uitgevonden worden als centraal verdediger bij de nationale ploeg om zogezegd het argument maturiteit te verdedigen, dat maakt helemaal geen steek.
Maar het klopt ook niet volgens het spel van de Rode Duivels die de laatste paar jaar succesvol was. Dat is...
Dat is.
Als ik me ergens oncomfortabel bij voel, dan is het wel de Donker op die positie op die manier laten spelen. It makes no sense whatsoever.
Zeker.
Ja, je ziet wie het zelf doet dan nu ook wel bij Dortmund, hè, centraal verdediger. Maar wie het zelf heeft natuurlijk ook wel net iets meer... Ja, ervaring en kwaliteit, denk ik, dan een donkere.
Maar het is ook logisch, het is ook een beetje algemeen gekend, dat als je ouder wordt, kun je wat trager worden, of toch doorheen de match. En als je wat trager wordt, is centraal verdediger minder belangrijk om erop te zijn dan een verdedigend middenveld.
Ja. Zolang dat je poten genoeg zijt.
Maar dat is dus absurd. Dat...
Chiellini.
Ja. Het is absurd dat zolang dat de donker jong en vet blijft, wat dan nog altijd het geval is, hij is nu 26, denk ik,
ja.
Is het absurd om al heel zijn carrière en proberen te doen naar de... uitbolpositie, zeg maar, voor zijn... dat wordt ook geen steek logischer.
Het gevoel dat nu we er op die manier over aan het praten zijn, dat mij een beetje besleupt, is dat zeer ondankbaar moet zijn voor de jonge Rode Duivels, om eigenlijk nu constant met de oude generatie verlenen te worden. Is dat wel slim om dat te doen, eigenlijk? Denk het niet.
Het is in positieve zin, hè. Want echt, Borno staat verder dan Tobi stond. Maar dat wordt nergens gezegd. Integendeel, overal wordt beweerd van kijk naar Tobi, die heeft al bij Tottenham gezeten en Borno heeft nog nooit in Engeland rondgelopen.
Dan kom je als BV zelf, sorry dat ik erop inpik, maar ik vind het een belangrijk punt, dan kom je als BV vanzelf uit bij Martinez, die nu echt een keer knopen moet doorhakken en een duidelijk signaal moet geven van kijk jongens, dit is de nieuwe pickorde.
Nog een mooi argument trouwens.
Zonder dat er nog twijfels daar rond zijn.
Kleine anekdote, Jens wilde hem niet aangeven, maar ik vind het nog altijd de moeite om te zeggen. Toen we terugkeren van, we zijn even naar Frankrijk geweest, En doordat we door Parijs reden, was juist de match van Parijs tegen Reims.
Maar dat is leuk reclame, maar voor een wel bepaalde locatie in Frankrijk. He.
Ah ja, juist.
Het was de peageauto snelweg tussen Parijs en Reims.
Want toen kwam terug van een verblijf bij de Willem. He.
Ja.
En dat was fantastisch.
Shout-out dus, naar Willem.
Ja, voilà. Zijn weer eens ondertussen wet. Ja. Maar dus, we zeggen wel een keer luisteren naar de lokale Parijse Bleu Noir radio.
Mm-hmm.
En dat is ik zeer Milanees aanvoelen. Het was een zeer eenzijdig pro-Parijs commentaar, die enkel maar benoemde als er Parisiens aan de bal waren. En af en toe een keer zweeg. En dat was even zo grappig. Met uitzondering van twee namen. Er zijn twee namen die genoemd werden die niet in Parijs speelden, namelijk Foket en Vaas. Dus ook Wout Vaas, ook centraal verdediger, ook nog altijd relatief jong. Ik denk dat hij de maturiteit van 24, maar nog zelf niet in zijn top. Staat dat ook mooi zijn mandje in de league, wat dat een hoger niveau is dan Qatar.
Ja.
Ja, zeker een hoog niveau
dan
Qatar.
Of
ja.
Dan Ajax in tijden van Toby. Want ja. Ajax heeft na Toby even gepikt, dan was dat wel een serieus niveau. Maar ja, tot dan was dat een competitie lager dan Frankrijk en al de rest sowieso.
Dat is waar.
Maar er waren andere posities ook. Hè. Centraal middenveld hebben sowieso Wilde te over. Daar is het eigenlijk absurd dat Witzel nog alles moet spelen ook. Alweer alle respect voor Witzel. Hetzelfde verhaal. Ik denk niet dat Witzel speelt wel bij Dortmund en zo, dus die speelt wel nog op niveau.
Ja.
Maar dan nog, ja, is Arsenal op papier niet minder dan Dortmund. Ik vrees in de realiteit momenteel wel, maar dat is een ander verhaal. En niet enkel dat, hè. Ook alweer, like of dat we zeiden, Ligue 1 en zo, maar ja, die man mag bij de U21 meespelen, dus dat is ook altijd...
Blijft mij persoonlijk wel een beetje verbaasd hoe makkelijk dat Witzel nog rodeert.
Kan,
en dan als je, ja, dat, die doet dat zeer gemakkelijk, lijkt me vooral op die positie. Hè. Dat zijn kilometers die je sowieso moet afleggen als middenvelder. Hele belangrijke duels ook. Bijvoorbeeld de eerste hole, denk ik, tegen Tsjechië is op ons middenveld balrecuperatie gestart. Witzel zat er wel niet tussen, als ik me niet vergis. Maar het is een hole die een beetje de typische semi-countervoetbal...
Ja.
Of makkelijke countervoetbal van de baan demonstreert. En dat middenveld is daarbij van cruciaal belang. Je moet eigenlijk relatief goed gaan storen, makkelijk de bal erop eerst en dan vooruit spelen. En ik vind dat Witzel er verrassend makkelijk in meedraait.
Het is wel gelijk, ik moet mijn woorden eigenlijk inslikken. Niet dat Lokonga moet spelen in plaats van Witzel of iemand anders. Van Witzel is inderdaad, blijft zijn mannetje staan. Die blijft bewijzen dat hij waard is.
Maar ja, dat is maar, niet. Het zou de max zijn dat iemand kan nastaan die even goed of zelfs beter is.
En of vervanger. Of Witzel is gemakkelijk blesseerd ook, weet je ook.
Als je dat kunt doen, dan mag je pas echt springen van een enorme wereld.
Wat er misschien wel belangrijker is dat Yuri Tillemans een keer of mag bewijzen dat hij ervoor gaat, of mag gewisseld worden door iemand die er wel voor gaat. Er zit enorm veel kwaliteit naar Yuri Tillemans, dat ook zeker niet ontkennen, maar ja, zijn mentaliteit mag wel wat scherper beginnen worden.
Ja, maar het is...
Er werd ook weer te veel in bescherming genomen achteraf. Hè.
Enorm, enorm. Peter van Bemt heeft een volledige analyse gemaakt, waarin hij terecht aangaf dat Yuri een enorm slechte match gespeeld heeft, om dan zoals titel te gaan zeggen dat Yuri een van de weinigen was die bewezen heeft absoluut de basisspeler te zijn. Waarom heeft hij nergens aangegeven?
Ja, want ik vond het echt tegenvallen. Heel het EK al, en dan nu die paar matchen achteraf. Ja.
Ja.
Moet zich toch dringend herpakken met een snelle ploeg.
Zeker.
Herpakken, ik vind dat hij gewoon 10-15% onder zijn kunde speelt.
Ja.
Het is een mentaliteitsprobleem volgens mij.
Ja, misschien wel.
Ja, zeker. Maar zelfs bij Leicester ook. Hij is het transferrecord met voorsprong bij Leicester. Dan nooit zo'n dure speler gekocht als hem. En dan speelt hij niet alles. Dat zegt enorm veel. Want eender welke andere ploeg een boot... Ai.
Maar hij is wel heel vaak beslissend, he, toch? Tillemans.
Ja, dat wel, maar hij zou moeten kapitein en alles bepalend zijn. En niet zo bij momenten beslissend en bij momenten zeer teleurstellend. Ja. Ik vind hem enorm fantastisch. Het is een beetje irritant om te moeten zeggen, maar zelf als hij onder zijn kunnen speelt, kan hij ook beslissend zijn.
Ja,
als je punten wil maken.
Klopt, ja.
Maar ja, je mag daar niet op leunen natuurlijk, want in Italië maakt dat wel het verschil.
Mm-hmm.
Want in Italië heeft hij ook al de bewuste tackle niet gemaakt. Hij had al een hele kaart gepakt, wat eigenlijk al zijn verantwoordelijkheid is. En dan niet in duel gaan, het is nog een verschil tussen foutief of niet in duel gaan natuurlijk.
Hij wil natuurlijk geen... Ja.
Je wilt liever een tweede gele kaart pakken dan een goalpunt krijgen, niet anders...
Ik weet het niet. Op dat moment?
Dus noods, als het echt...
Vergeet niet dat het nog altijd Manuel Lijn is, hè, op dat moment. Als je hem laat passeren en je denkt van oei, ofwel pak ik nu rood, ofwel...
Ja,
is het mogelijk tegendoelpunt als een wel bepaalde vliegende verdediger niet instapt?
We zeggen maar 0-1, maar als we de ruimere context pakken, is dat 0-1 tegen de ploeg die altijd gewonnen heeft als ze voorkwamen, die geen enkele tegengoal heeft incasseerd. Dus mag daar 0-2 van en
ja, maar dat is een beetje ja, goed. Maar het is een beetje een rabbit hole, maar op dat specifiek punt moeten we ons ook niet blind staan op de statistiek dan.
Wat? Laat het mij anders zeggen.
Ik vond die 0-1 niet anders dan dat...
Laat het mij stouter zeggen dan, Pieter.
Ja.
Als Jurrie Tielemans niet meer zijn verdedigende taak kan uitvoeren door zijn gele kaart, zou het dan zo'n drama zijn als die maar door de kaart van het veld gestuurd wordt? Ik denk dat wij met 10 dan beter spelen dan met een 11e speler die zich constant inhoudt.
Ja, dat is een moeilijke vergelijking. Ja.
Of vervang.
Het is een terechte vraag wel. Ik bedoel, in die zin, als je beweegt nutloos te zijn, dan moet je sowieso niet blijven staan. Hè.
Of vervang.
Inderdaad, dat zorgt eigenlijk... wel voor een 11e speler die wel kan meedoen. Ja. Oftewel om, pak je dan toch rood.
Om terug te keren op de Interlands, ja, als onderwerp. Ja, we hebben het over de verdediging gehad, we hebben het zelf even besproken, maar goed, we zitten hier bij Tielemans. Wat is onze wilde? Wie zetten we daar die dezelfde kwaliteit kan bieden en die bal kan vragen, bal kan ontvangen, bal kan doorspelen, Zambi? Die daar ruimtelijk inzicht heeft in het veld?
Zambi is nu al beter.
Ja?
Ja.
Ik weet dat niet, ik ken Lokonga
wel, nu al beter, ja. Met die paar matchen van Arsenal waren echt wel goed van hem.
Wel, nu al beter wil ik zeggen, van is meer dan goed genoeg.
Hij wordt enorm geprezen ook in Arsenal. Ik bedoel, ja, het valt echt op. He.
En om Jurrie te kietelen, nee, ik bedoel, in het beste geval reageert Jurrie daar nog beter op en wordt hij de echte kwalitatieve Jurrie en neemt hij terug over.
Ja.
Maar momenteel is Zambi beter. Momenteel is het disrespectful, vind ik, om Jurrie boven Zambi te staan.
Zou het aan de kant van Tielemans te maken kunnen hebben met het feit dat hij niet de leidersfunctie kreeg in de ploeg, waardoor dat hij beter zou gaan presteren?
Kan
hij maar die zijn een kapiteinsband, he, want dat is te ver. Maar,
had hij dat bij Anderlecht?
Pas op.
Ja, dus,
nee, maar dat was ook een probleem bij Anderlecht. Ik heb Jurrie, als ik hem zag spelen, dan dacht ik van, die gaat op middenveld de compagnie worden van Tien Arleen toen er tijden bij Anderlecht. Dus zo keek ik echt naar Jurrie. Maar ik kreeg niet genoeg leidinggevende functie op het veld. Nogmaals, dat gaat niet over de kapiteinsband.
Ik denk dat hem nog niet opwijst ook niet. Of zo.
Ik denk dat
wel, maar ik denk dat jullie het soort speler is dat ook niet... Volgens mij had hij dat niet opwijst.
Ik denk dat zijn grootste gebrek zijn arrogantie is en zijn grootste kwaliteit zijn arrogantie is. Want ik vind arrogantie persoonlijk ook kwaliteit en er wordt vaak enkel negatief opgekeken.
Ja.
Ik snap je punt. Geef hem de brassard en je gaat beter spelen. Alleen vrees ik dat Tielemans iemand is die in een klein land koning 1 nog kan zijn, die er bovenuit kan steken met een brassard. Maar bij ons, dat andere spelers met een brassard het heel veel beter gaan voeden.
Maar van zodra dat je zelfvertrouwen een tik kreeg, hadden die arrogantie die soms ook kan uitdraaien, tot verrassende acties kan leiden, naar voren toe, dat is het eerste die gaat wegvallen. Hè. En dat vind ik dat je dat nu ziet. Ja. Ik mis op een bepaald moment dat geloof in zichzelf van, jongen, ik ga hier in de wind zetten, man.
Maar zelf als
hij raakt niet op mijn niveau. Welke speler dat er ook tegenover
hem is, maar zelf als hij alles uit zijn kunnen halen, dat spreken we denk ik van een soort van Cristiano Ronaldo verhaal. Wees Cristiano Ronaldo volgens mij ook bij een zeer getalenteerd Portugal dat hij de ploeg in de weg zet. Hè. Als je echt meer dan genoeg talent rondom je hebt, dan moet je echt geen ego hebben die alles naar zich toe trekt.
Nee, klopt.
Dan maak je de rest kapot.
Maar dan heeft hij wel gedaan wat hij moest doen de laatste Interlands. Als je het zo formuleert, heeft hij voor mij gedaan wat hij moest doen.
Jurrie?
Ja.
Ja, Cristiano ook, hè. Drie keer gescoord.
Volgens mij. Verschillende posities. Het is natuurlijk een beetje appel en peer, maar
naar
mentaliteit toe.
Ja. Bedoel, nu van
of naar de functie binnen de ploeg.
Van de drie oefenmatchen van nu bedoel je?
Ja.
Misschien niet.
Omschreven volgens jouw definitie in vergelijking met Ronaldo. In de mechanismen en die ploeg zelf.
Ja.
Dan denk ik dat Jurrie nu zijn job heeft gedaan. Heeft niet...
Want de rest van de ploeg speelde beter.
Maar de laatste heeft dat ook aangetoond. Hè. De laatste match. De rest van de ploeg kon ook veel bewerkstelligen of opvangen. Of corrigeren als er foutjes werden gemaakt op middenveld.
Dat is.
En zo heel veel waren er zelfs niet, naar mijn bescheiden mening, tegen Wit-Rusland.
Nee, maar vervang jullie dan door een pion die wel meedraait actief en het heel gaat dan een veel hoger niveau.
Ja, maar, bijvoorbeeld, Tsjechië, wat hebben we gedaan? Uit 1-0 verloren? Nee, 1-0 gewoon.
1-1 gelijk.
1-1 gelijk was het.
Maar een 1-2 verlies was al op zijn plaats geweest. Ja. En Tsjechië was echt al super.
Voilà, maar waar was dat Tsjechië? Ik bedoel,
geblesseerd en aan de tribune.
In de topspits was er niet, ja.
Ja, maar als
nog een paar anders.
Als je de sleutelfases van die match erop op nakijkt, dan vind ik dat Tielemans heeft daar iedere keer gedaan wat dat moest doen. Dus ik vind het moeilijk. Omdat
dat zal misschien wel, maar ik verwacht er gewoon meer van. Hij heeft het talent ervoor en zo. En gelijk gezegd, hij moet eigenlijk een beetje met de ploeg dragen en zo.
Hij moet wat meer met de mentaliteit van bijvoorbeeld in de Bruyne
spelen. Hij profiteert een beetje te veel van de aanwezigheid van Hazard en van anderen voor, denk ik, niet op te vallen dat hem niet opvalt.
Ja.
Als ik het braver mag verwoorden, denk ik wel Tukur dan een arrogante speler. Ik heb het nu niet per se over Tielemans, maar Tukur. Denk zelfs bijvoorbeeld, dat is dan een heel ander verhaal, maar het Nederlands voetbal Tukur is daar ook zelf een voorbeeld van. Mm-hmm. Dat die tegen toplanden en topploegen veel hoger niveau kunnen halen dan tegen kleine landen. En vooral moet opletten met een Jury te laten spelen tegen Estland, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik wil daarvoor niet zeggen dat Jury alle toppers moest spelen, want spijt nu staat hij dan ook niet altijd. In Italië heeft hij echt al...
Misschien dat we een keer moeten kijken naar...
Het volgende onderwerp.
De flanken.
Ah ja, oké. Okay, ja.
Zijn de Salemakers bijvoorbeeld.
Ja, de Salemakers vond ik echt goed.
Ik ben zeer tevreden over de ganse lijn. Ja. Drie wedstrijden. Over de flanken in het algemeen.
Kastanje, Salemakers zijn bijzonder. Salemakers.
Fouquet ook.
Goede combinatie. Fouquet ook goed gespeeld.
In ieder geval, ja, zeker.
Inderdaad, ja. Alleen verwarrend natuurlijk als Salemakers en dingetje tegelijk erop staan met...
Trossard.
Trossard.
Met dezelfde kapper zonder smak.
Ja. Maar ik was aan het kijken op het gewoon tv-beeld, wat een goede kwaliteit is. En ik had echt moeite om... Welke is er nu aan de bal eigenlijk?
Ja, en praat, ik wil daarover zeggen, goed gescoord. Op zich goed gespeeld, ja.
Prima,
een beetje zoals je verwacht van hem eigenlijk. Hè, ja. Wat hij moet doen, ja.
Praat heeft... jullie zoveel kunnen leren van Praat. Want Praat kan wel zeer goed, vind ik, hem wegcijferen de rest van de groep. En die er een beetje aan speel rond hem.
Ja.
Ik denk ook dat hij beter gaat.
En een blijkbaar af, want dat was blijkbaar vroeger even zijn probleem. Dat was mooi hoog.
Ik denk dat voor hem het voetbalklimaat ook beter gaat zijn in Italië terug dan het was in Engeland.
Ja, Tukur met vertrouwen ook.
En hij gaat misschien meer de kans krijgen om tot zijn volle potentieel ook te komen. Want Praat is volgens mij onderbenut.
En, zeker. Carrasco.
Ah, Carrasco was
heel goed begonnen aan het seizoen. Heel goede matchen eigenlijk. Hè.
Ja. Ik denk zelf eindelijk ook een keer bij de Rode Duivels.
Zowel Carrasco als Witzel, een van de uitzonderingen, dat kunnen terugkomen van China met een beter of hetzelfde niveau. Hè.
Pas op, ik vind China ook een ander verhaal.
Voor beide?
Nee, Tukur. Omdat je merkt, gek genoeg, dat spelers die in China gezeten hebben, nadien op eenzelfde of hoger niveau kunnen bevestigen.
Ja,
wat dat Turkije, Rusland, Saudi-Arabië, Qatar en zo allemaal niet kunnen.
Zelf heeft toch gewoon passage gedaan?
Dan komen er gewoon niet veel meer terug.
Maar Japan wel trouwens, Japan ook. De Hulk is ontdekt in Japan.
Ja, klopt.
Ja.
Mm-hmm. Ik vond dat altijd zo...
Zijn animatieserie. Ja,
wat is dat? Godzilla was al getransfereerd naar een andere
Vond dat zo'n passende naam. Hulk. Man, als je die gast zag lopen, dan was je gewoon...
Echt, hè?
Stormram, jong.
En dan speel je voor een land met de groene vlag.
Ja.
De spitsen, ja. Batshuayi viel wel tegen. Ik denk dat we dat wel kunnen...
Batshuayi verdient eindelijk een keer vertrouwen. Gelukkig krijgt hij nu wel een muziektas. Hopelijk gaat dat blijven.
Ja.
Ik heb hem altijd fantastisch gevonden, maar hij heeft nooit het vertrouwen gekregen.
Het is logisch dat Benteke boven hem in de piekorde staat, stond.
Ja, al heeft Benteke nu ook weer een nieuwe die zijn plaats mag nemen bij
Crystal Palace. Maar hij mag wel beginnen natuurlijk, Benteke. Hij speelt wel meer.
Ja, maar Benteke is iemand die hij moet laten starten. Oké, dat vind ik ook absurd dat hij bij ons enkel mag invallen. Iedereen weet dat hij vertrouwen nodig heeft, veel meer dan Eden Hazard.
Ik had eigenlijk ook zelf liever Openda gezien, de derde match, maar die was niet geselecteerd voor de...
Nee, inderdaad.
En die doet nogthans wel heel erg goed, zowel bij Vitesse als bij de belofte.
Zeker, ja, dat is waar.
We hebben nog niet zo goed ingezoomd op Trossard, vind ik, persoonlijk.
Ja.
Ik was er wel aangenaam van verrast.
Trossard is ook een controle van het worden bij Brighton en Hove.
Ja.
Dat is ik was wel tempo onthouden, maar ja, Trossard, ja.
Ja, excuseer.
Nee, het is... Ik was hem even vergeten buiten zijn kapsel.
Ik denk dat we wel moeten opletten als hij zo doordoet van kapsel en zijn dat hij vroeg of laat geselecteerd wordt voor Roemenië om voor Transylvanië te spelen. Je had al daar wat luxe voor.
Ja.
Dat is wel te luxe voor, ja. Maar goed, ja. Misschien heeft de kapper gelegd als een passend kapsel, ja.
Dat is dat. Nee, ik vind hem echt briljant. Ik was daar verliefd op al van dat hij bij Racing Genk speelde. Trossard is echt zo een echte Premier League speler, prachtig afstandsschot. Mm-hmm. Die breekt de matchen open die gesloten blijven.
Dat is trouwens een goed voorbeeld van hoe dat eigenlijk de Belgische academie of opleiding zou moeten werken. Hè.
Ja.
Trossard begonnen bij Genk natuurlijk, maar dan uitgeleend aan Lommel, waar dat hem het één seizoen vrij goed gedaan heeft, denk ik. Hè.
Ah, kan.
Ja, zeker. Ja. En dan gespeeld bij Genk, opgepikt door andere ploegen. En
ik ben Belgische opleiding. Ook als uitleendbeurt?
Denk het wel, ja.
Ja.
Maar eerst bij Lommel en dan daarna bij Orgel, denk ik. Ja.
Ja.
Samengevat over de drie interlands, wat zeggen we daar nu over? We zijn tevreden. En als we de lijn goed kunnen doortrekken en bepaalde sleutelposities goed kunnen...
De selectie moet toch nog...
Ik ben benieuwd, dus wat er zo gebeuren moest, een keer een technisch directeur hebben.
Ja, de ene die niet de bondscoach is of hoofd.
Ja, die niet... Ja. Het is goed dat
we... Hebben we geen technisch directeur bij de voetbalbond?
Dat is Roberto Martinez.
Ah ja, oké. Okay. Want er is nu ook een nieuwe bondvoorzitter.
Ja, juist. Dat is misschien dat goed van een keer het volgende topic. Al kan ik daar niet super goed over zeggen natuurlijk.
Zullen,
typisch Belgisch. Ik heb een keer dieper opgezocht. In de Vlaamse media vond ik niet veel van hem, maar in de Waalse media vond ik wel gek genoeg.
Wie is de vorige bondsvoorzitter? Was...
Dezelfde.
Ah, dus de nieuwe is eigenlijk dezelfde.
Hij is 1 jaar tijdelijk bondsvoorzitter geweest.
Ah ja, oké.
Okay. Gebrek aan iemand anders. Ze hebben gezegd van, we gaan dat nog 1 jaar tijdelijk uitstellen.
Ja, maar blijkbaar heeft die persoon niet veel
nee, maar wat
functie
is,
of zo.
Waar staat die persoon voor? Want ik zeg, gek genoeg in de Vlaamse media niets van gehoord, behalve dat dat een goede zaak is. Dat ik altijd al gek vind als je geen uitleg krijgt. Weet ik niet. Dat is ook weer...
Ik geef het allemaal verder, ik zoek het even op.
Wie dat de bondsvoorzitter is, Robert Heugens zeker?
Robert Heugens, ja, dat zegt mij echt helemaal niets.
Ja, inderdaad. Klinkt inderdaad met je totaal niet bekende ogen, dus ze perfect hem kunnen zijn.
Dus ik denk dat Robert Heugens verkozen als voorzitter van de KBVB voor 1 jaar.
De laatste dat ik me herinner is François de Keersmaeker, en dat lijkt me al wel even geleden.
Dat was in de tijden dat we de Vaskerie gesponsord waren. Hè.
Ah, en in 5 juni 2021 was de toenmalige bondsvoorzitter Mehdi Bayat
Wel, dat is punt ook wel. Ik heb het opgezocht in de Waalse pers, en daarin zeiden ze dat... Was de Kuiper? Nee. Noemt hij weer de bondsvoorzitter?
Bobby.
Robert Heugens.
Robert Heugens was blijkbaar een Vlaamse afgewaarde van de Amateurliga Vlaanderen. Wat ik al wel positief vind om dan bondsvoorzitter te zijn. En was ook de ondervoerder van Bayat. En dat is dan weer... Dus eigenlijk is het tijdperk Bayat die blijft doorduren.
Ja, vandaar gezegd, de vorige wordt de nieuwe eigenlijk.
Nee, niet enkel. Hij was ook al 1 jaar tijdelijke opvolger van Bayat. Dus hij heeft eigenlijk... Ze hadden beslist van clubvoorzitters mogen geen voorzitters niet meer worden. Of we gaan dat niet meer doen. Dat is eigenlijk niet zo super professioneel. Ja. Dus hebben ze maar de ondervoerder van de club voor dat. Nee, niet echt. Hè. Het was, hij behartigde het belang van het amateurvoetbal Vlaanderen. Dus ik vond dat hij wel zijn eigen agenda had en nu nog meer heeft. Het lijkt mij wel inderdaad wel geen slechte zaak. Zeker in coronacrisis, dat amateurvoetbal zeker goed aan bod kan komen. Ik hoop dat het toch zo is. Want je kunt ook omgekeerd interpreteren en zeggen, ons amateurvoetbal heeft niet echt zo'n hoog niveau en niet veel aandacht gekregen de laatste jaren. Dus zou het ook heel goed kunnen dat hun vertegenwoordigers mensen zijn die niet echt wakker liggen van hun eigen achterban. Dat kan ook wel. Het is spijtig genoeg weinig over geweten, zoals vaak in belangrijke posities in ons voetbal.
Nee, ik denk dat volstaat om te stellen. Hans nieuwe wind zal er door de KBVB vermoedelijk niet waaien.
Nee. Maar de wind die er momenteel blaast, behalve qua selectiebeleid, is wel oké. Okay. Dus het is misschien ook wel een keer goed dat er een keer een goede wind blijft doorwaaien. Dat kan ook. Okay. In principe, we hebben ons research gedaan over dit jaar. En we hebben eigenlijk heel content van ons research. Dus als dat de wind is die momenteel waait, is het misschien inderdaad wel niet slecht dat die nog een jaar verder doen.
Ja.
Dan is er ook Europees gevoetbald onze... het is nog een mooie brug tussen nationaal voetbal. Ik vind dat toch een keer goed voor te benoemen ook. En,
wacht, want een ander onderwerp aansnijden. Want ik had wat feedback gekregen dat ik duidelijker ander onderwerpen moest differentiëren. Dus ik ben op onze soundpad nog altijd de Brabantsonnetune. Ik stel voor dat ik die gebruik korte overgang naar een ander onderwerp.
Is dit moment, is dit onderwerp dan afgerond? Dan kan ik dat niet
voor mij wel,
eenzijdig dus beslissen.
Ja, maar het is Nations League en we gaan er dan op terugkomen. Hè. Dat is binnen een dikke maand al.
Dat is waar.
Kijk,
Martínez heeft er ook al heel een tijd al zijn aandacht op gelegd, dus dan kunnen we hem daarop.
Ik moet even de juiste knop zoeken, dus denk even na.
Ja, okay.
Color code. Ja, rechts van boven.
Deze is, ja.
Rood, hè?
Nee.
Ah nee, dat is de Blazing Tune.
Voilà. Enthousiast applaus.
Prachtig.
Dus ja, volgende onderwerp is dan, denk ik, dacht ik, misschien het beste tweejaarlijks WK. Dat wordt geopperd.
Ah, wacht, dacht eigenlijk eerst naar de Europese coëfficiënt, want dat is nog een mooie brug te maken met het vorige onderwerp.
Ah ja, dat kan ook.
Ja, maar dat sluit het vorige onderwerp niet zo mooi af. We hebben er feedback op gekregen. Moeten we luisteren naar onze luisteraars, hè?
Dat wel. Maar dan nog, een brug als inleiding kan geen kwaad.
Ja, zeker.
Martínez heeft 3 man van de Brusselse kern opgeroepen voor de oefenmatch van woensdag tegen Wit-Rusland om die niet te laten spelen. Hans van Aken, Mechelen en de Ketelaren. En dat was even wat gedoe rond. En er is toen het statement rondgekomen van... Philippe Clément weet hoe belangrijk dat het kwalificatie voor het WK is. Punt. Dat moet je weten, 7 dagen later, dus binnenkort, ontvangt Brugge thuis Paris Saint-Germain. Daarvoor is Sarre de Ketelaar en Hans van Aken en Mechelen zijn redelijk primordiaal, denk ik te mogen zeggen. Wat er momenteel super belangrijk is voor het Belgisch voetbal te koer en voor de Rode Duivels, is als coëfficiënt redden. En als je niet voor de WK kunt kwalificeren tegen Wit-Rusland, dan ligt dat aan Martínez en niet aan die 3 man van Club Brugge die niet om mogen spelen.
Nee, inderdaad.
Daar is een goede overgang naar.
Kort intermezzo, voordat we daarop ingaan. Ik voorspel 2-1 voor Brugge, by the way. Ongetwijfeld. Ja. Maar ik meen dat ook serieus. Hè.
Je ging daarvoor 100 euro inleggen op een bepaalde...
website waarvoor dat we geen leuke reclame gaan maken. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat ik het zou doen, maar ja, ik zou dat echt serieus overwegen. Ja.
Tuurlijk, ja, 2-1, ja. Ja, wij gaan aanwezig zijn natuurlijk.
Ja, ik kan je in het stadion.
Voor ons zou 2-1 ideaal zijn.
Dat is dat, dat is dat.
Dus ik ben akkoord.
Ja, goed. Dat is afgesproken.
We zijn rond.
Dat is afgesproken, inderdaad.
Maar we zaten bij het onderwerp over Europese
coëfficiënt. Ja. En dat is misschien niet slecht, denk ik, om te beginnen. We hebben de vorige keer voor ons beurt Gent een swing uit de pan gegeven.
Ja, dat was vooral mijn fout.
Ja, Gent heeft dat toch goed gedaan?
Maar ja, kijk, hij heeft zich gevraagd door achteraf 6-1 te gaan winnen. Dus in dat opzicht, ja, kijk.
Maar hij was aan het luisteren, hè? Dat is de eerste vaststelling die ik kan maken.
Ik zal het niet meer opnieuw zeggen, maar... Ik zal het eigenlijk wel opnieuw zeggen, als dat wil zeggen dat het een Europese verwintert.
Best dus wel. Misschien
ga het eigenlijk misschien een paar keer herhalen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk inderdaad goed om voor ons beurt te zeggen van dat Gent nu maar niet kan zien dat de 6-1 tegen Club Brugge het hoogtepunt van het jaar is.
Ja,
en dat ze daar een heel jaar op hanteren, want dat heeft Gent soms wel een beetje last van.
Natuurlijk wel teleurstellend was, maar dat is een beetje passé. Maar ik wil het ongeveer even zeggen, was ja Anderlecht natuurlijk. Ja, die, oh, kijk.
Mag zeker gezegd worden.
Oei. De soundboard doet het nog steeds, jawel. Ja, nee, ik was er ook wel enorm teleurgesteld over. Maar ja, goed.
Wat ik vooral spijtig vind, is eigenlijk... Ja, ik kan wel begrijpen, onderlegd is de ploeg in transitie. Heeft
ja,
de put te vullen. Weet
het, Tom, nu ga ik het een keer negatief zijn op onze podcast. Maar echt serieus negatief. Mogen dat niet stoppen. Het is 3 jaar geweest, jongens.
Die transitie, ja.
Get a fucking move on.
Maar pas op,
het is gedaan.
Allee. Voor mij hoeven we niet zo drastisch. Ik snap je punt, ik volg je punt, maar op een andere manier. Want ik snap, als er echt een Schuldenberg is en ik vrees dat Bijland niet gigantisch een bergje achter te laten, dan moet die gevuld worden. Ik vind het belangrijk dat hij meest vult voordat je begint te zweven op geld dat je niet hebt.
Ja. Dus maar wie heeft er hem achtergelaten?
Het is in Antwerp ook. De Bijlands en de Van Osbeeks en zo.
Ja.
De transfer en de contracten en de makelaars bedoel je.
Ja. Ja, maar toen Van de Stok verkocht, heeft hij een Schuldenberg tot en met verkocht aan de hoogste bieder, namelijk Koeken.
Ja.
Koek heeft er eigenlijk wel dom mee gedaan, maar gelukkig voor het basisvoetbal dat hij dat heeft overgepakt en niet een of andere rotzak die het wilde dumpen aan de volgende.
Geesens dodged the bullet, hè, met dank aan Koeken en Ide.
Ja, maar Geesens is
ik weet niet of dat de mensen dat verhaal kennen. Er is in een bepaalde heel grote winkel in Londen, is er een gesprekje geweest tussen Koeken en Ide. En Koeken heeft toen voorgesteld van ik wil... Anderlecht opkopen. Je had Ide nodig om mee erin te stappen. Althans, zo had het verhaal, de Urban Legend.
Mm-hmm.
Maar de Urban Legend wilde ook dat dat een klein beetje, laten we zeggen, een karakterstrijd was met een bepaalde Paul Heysens. Maar dat ze volgen dat Paul Heysens een relatief clean Antwerpen heeft gekocht. Dus ik denk dat Paul Heysens met dank aan Koeken serieus een bullet heeft gedodged. Als die papieren effectief zo slecht waren, dat heeft mij ook altijd
Ik denk
veranderd.
Wel dat Belgisch voetbal daar een zware bullet mee gedodged heeft. Want Koeken lijkt, Koeken en de zenen, zeg maar, want het is niet enkel Koeken niet meer, die lijken die een put wat te willen delven van onderleg.
Ik weet niet, ze maken dezelfde fouten. Hè. Ze zetten in budgettering nu al de kwalificatie voor de Conference League. Ja. Je moet je eens wat kwalificeren, hè. Ik bedoel, wat...
Ja, klopt.
Dat slaat toch op niks?
Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ik vind een groot verschil tussen dat, namelijk... Onderrecht blijft zwaar verkopen en licht aankopen. En Antwerp, waarin dat er geen put was, maar volgens mij nu echt dan een zware put moest zijn, sinds dat hij is naartoe gekomen is, is er elke transferperiode enorm zwaar aan aangekocht.
Waar dat niet geld vandaan
en nooit verkocht.
In een financial fair play jaar kan dat niet natuurlijk. Hè. Dat is enkel nu in een coronajaar, omdat het financial fair play...
Er werd deze zomer links en rechts wat kritiek gegeven op Club Brugge, die enorm veel geld heeft opgespaard de voorbije jaren. Maar het deficit van aankoop min verkoop van Club Brugge is veel lager dan Antwerp. Hè. Want Antwerp heeft niet verkocht. Ze verkopen dan nooit... Ze hebben nu één iemand uitgeleend met een
ze hebben Rafael verkocht, als ik me niet vergis.
Nee, die is gratis weggeland.
Dat is juist,
zoals
die
altijd.
Contract was op.
Ja. Right, dat is nog
en zijn contract was op, omdat Antwerp zijn contract liet lopen, omdat ze hem liever een lager contract wilden geven.
Ja.
Ik bedoel, het is constant hetzelfde verhaal. Sinds tweede klas zijn ze ook al. Als je terug gaat op transfer,
dat
dan
is
een
gevaarlijke club.
Ja.
Zodra Gijssen zegt, stop ermee, moet maar een accident krijgen en zijn zoon en zijn familie zeggen,
niet
we doen dat niet verder. Ja, ik weet niet. Ja, dat...
ja, niet enkel. De FIFA moet ik gewoon geïnteresseerd raken in België en kijken van Financial Fair Play.
Ja, maar dit jaar is dat stil omwille van corona. Hè. Dus dat is...
Ja, maar vorig jaar hebben ze het ook al gedaan. Toen was het geen 20 miljoen.
Ook corona, hè.
Ja, maar bedoel dan nog, sinds tweede klasse.
Ja.
Ze hebben iedere keer een verlies gehad. Lekker wat Beerschot nu ook min 2 miljoen of zoiets. Maar dat zijn al kleinere bedragen. Dat is ook momenteel een kleinere ploeg.
Maar
in elk geval dus terug naar onderlegd.
Het is dat.
Ik snap dat die put wel daarvan, ik vind dat zelf primordiaal. Ja. Daarvoor snap ik ook dat je jeugd wil blijven opleiden en verkopen. Dat is dan ook wel een belangrijke manier van doen, dat is ook goed voor het basisvoetbal. Wat ik dan niet snap, is dat momenteel, als je zegt van we zijn eindelijk Europees gekwalificeerd met blijkbaar een zeer hoog niveau van jeugd, combinatie met company,
ja,
dat we dan al 26ers, 27ers gaan kopen van over heel de wereld te gaan huren. Want in de basis van onderweg, nu vind je niet zoveel jonge namen niet meer terug.
Nee.
En dat lijkt mij belangrijk, want als je mijn jonge naam verliest op die manier, kan ik erin komen. Dan klopt je verhaal nog altijd, het is nog steeds de project, dat is nog steeds aan het bouwen. En is Europees voetbal gewoon een nieuwe onbekende die we leren tackle.
Ja.
Want dan heb je geen Koen en andere 26 jaar in je kern staan. En die fucking onrecht, die fucking Hollander die in Antwerp al door de mand viel.
Ah nee, dat is niet zeker dan. Goed.
Ja, wees die goed. Die veel te duur is, dat weet
je
allemaal.
Heeft een paar goede matchen gehad in Antwerpen, maar dat rechtvaardigt helemaal niet. Ja.
Nee, maar je weet, je betaalt hem een Premier League loon. En hij heeft u de kwaliteit van soms de Eredivisie. Dat is een beetje het.
Ik hoop dat hij dat toch een hoge loon is, maar oké.
Ik vrees ervoor, hoor.
Oh, ja, Europese coëfficiënten.
Als ze er, even verder gaan, als ze er kritisch naar kijkt, kunnen niet anders dan ontevreden zijn op dit moment erover. Denk dat weet.
Zeker. Ja,
dat zijn eigenlijk
zeker
de matchen van de. Ja, oké, van Club Brugge weten we dat dit PSG thuis.
Nee, de reden waarom dat ik er zo hard op inpikte, van, specifiek van Anderlecht, was. Het is niet dat dat. Uiteindelijk gaat het er hem niet om dat het moet gezegd worden, want de harde kern van de supporters doen het al langer dan, laten we zeggen, de laatste 6 maanden. Het punt is dat het moet doordringen.
Pas op, ik denk dat een groot probleem van Anderlecht ook gewoon de perceptie is. En dat is nog steeds voor een belangrijk deel, vrees ik, dat onze media meeschuldig gaan zijn. De laatste jaren van Anderlecht onder de Van Holsbeeks en Bayats en Van der Stoks hebben die eigenlijk onder succes gekocht. Dat was redelijk duidelijk, leek mij. Als neutraal supporter zag ik daar geen enkele logica in. En hebben ze zwaar boven hun stand leren leven, met een zeer slechte kern.
Ja.
En dan krijgt Koeken een zeer slechte kern die eindelijk naar niveau presteert, met ook een matige trainer, Hein van Asbroek dan. En wordt de kritiek, klopt gewoon helemaal niet. Want er wordt gezegd van dit onderrecht moet altijd eerste staan. Dat klopt niet, dit onderrecht moest inderdaad nooit eerste staan. En ik vind dat die nu wel, zeker met hun eigen jeugd, weer in die richting aan het bouwen zijn. Ik vind ook wel, dat wel, het transferbeleid, de naam dat ze gaan, zitten er wel veel goede mensen tussen. Die een goed vind ik persoonlijk echt niet. Want er zitten wel andere, die Mensah die geleend is momenteel een zwaar aan het doorbreken in Duitsland.
Ja, maar dat is net het, Mensah was een heet natuurlijk.
Dat is net het punt, hè. En die hele overgangsperiode, het klopt dat men zegt, en je hebt het net vermeld, in functie van de jeugd.
Ja.
Ja, we hebben het zelf gezien met het verhaal van Michel Sablon. Het duurt 4-5 jaar alvorens dat je daar de effecten van ziet. En dat is completely fine.
Ja.
Maar dat excuseert je niet om langer dan 2 jaar nodig te hebben om een basisploeg op te stellen die top 6 haalt naar verwachtingen. Dat excuseert je daarvoor gewoon
maar
niet.
Zeker niet als je jeugd hebt die er al aan voldoet.
Ja, klopt.
En blijft voldoen.
Zou ik streng zijn en zeggen, misschien dat we allemaal echt wel moeten afronden, want we gingen Europese coëfficiënten.
Ja, wel, ik wil eventjes naar de Europese coëfficiënt. De laatste die ik nu terugvind, staat op 9, maar dat is van 28 of 26 augustus. Ik vind dat.
Ja, maar je kunt dat nu niet echt opzoeken. Het is moeilijk, omdat het midden van het seizoen wordt dat niet vaak genoeg. Je denkt vanaf welke match nog gespeeld moet worden en zo, dat is moeilijk.
Ja.
Ik wil gewoon even aan het kijken welke tegenstanders zijn, want ik wist het eigenlijk niet. Voor deze week. Antwerpen moet naar Olympiakos Piraeus.
Griekse competitie al lang in verval. Het is niet omdat dat de grootste naam is, dat het daarom een.
Zelfs niet eens een grootste naam, denk ik. Panathinaikos en zo waren grotere namen vroeger.
Olympiakos is een succeskampioen, denk ik wel. Hè?
Ja, toch? Ja. Denk dat het wel. Weet ik niet. Ja.
Ik wil gerust Googleman spelen ervoor, heel eventjes.
Right, ik heb bijna geen batterij meer, dus ik ga.
Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk een match dat ze moeten winnen, hè, want hun andere tegenstanders zijn Frankfurt en Fenerbahce.
Olympiakos Piraeus is het. Hè?
Dat
op Olympiakos moet je eigenlijk toch al wel.
Daar moet je van.
Pakken,
het voordeel is ook wel, Antwerpen speelt Europa League, wat momenteel nog een. De derde plaats is ook Conference League.
Ja, dat is een merk in zich.
Ja. Maar één ploeg onder u laat.
Ja.
Zijn Olympiakos.
Ja, minstens ja.
En tegen die andere twee moet Antwerpen normaal gezien wel minstens één keer kunnen stunten ook. Zeker als ze dat tegen Tottenham kunnen doen vorig jaar. Ja, Antwerpen
kan er veel.
Ja. Zeker. En ze hebben ook echt wel. Ze zijn moeilijker achter zijn getrokken, maar in topmatchen kunnen die zich wel een keer onderscheiden. Dus,
En Antwerpen moet dat daar. Nou, Olympiakos, hè?
Ja.
Als eerste match.
Dat moet nog toch een klein beetje duiden. Google, man, die is eindelijk op het podium verschenen.
Yep.
Het is niet ik, by the way. Het is ad interim.
Ad interim, man?
Ja. Een beetje zoals als een Robert of Huygens. Wat was toch Robert?
Ja. Bobby. Robert
Bobby.
Dus.
Wat aan Bobby noemen.
Ja. Bob voor de vriend.
Ja, Bob. Bobke. Anyways, dat is toch geen licht bier, hè. 17, 18, 19, 20, 20, 21 Champions League.
Olympiakos, ja, oké, okay, ja, dat zal wel.
Ja, en de roep mogen beginnen.
Als Tom zegt dat de succesploeg van Griekenland is, dan.
Ja, hij is recordkampioen, hè? Ah, ja, 46 okay, keer.
Tom, die laatste vier jaar in de Champions League gewoon vierde is geëindigd en die mogen wij er een beetje Europees, zo maar niet verwonderen. Hoor.
Het kan hoor, want Europa Cup, nee, Europa League hebben ze ook. Dus we hebben een overlap. 16-17 is Champions League en Europa League. Dus
ja. Dus dat is een derde geworden.
Klopt. 17-18 ook seizoen overlap. Derde en dan 19. Seizoen 19-20 ook overlap.
Slecht.
En 21-22 ook al overlap. Dus dat wil zeggen dat ze in de voorronde zaten en dat ze er redelijk onmiddellijk uitgeknetterd zijn richting Europa League.
Maar daar zit al zware naam tussen.
Vermoedelijk iedere keer. Juist, zelfs.
Ja. Dus vorige jaar kan ook zijn dat ze gewoon niet in de Champions League gespeeld hebben.
Dat kan wel goed
dat
zijn.
Dat verandert de perceptie.
Dan bleef het inderdaad. Ja. Want ik had altijd al gedacht dat Griekse voetbal. Ik vind dat spijtig, want ik heb het wel voor.
Well, zeker veel sfeer, veel sport is helemaal een beetje vervallen. Ja,
ja inderdaad.
Een beetje te veel sfeer soms.
Maar ook gewoon een land.
Spreekt geen ervaring of zo, Jens.
Nee, maar je ziet toch vaak dat dat zo in rellen onttaart. Maar in Griekenland.
De bosbranden zijn niet enkel buitenstaande.
En Genk moet naar Wenen, Rapid Wien.
Ja.
De andere match in die groep is Zagreb tegen West Ham.
Nou, dat zijn West toch wel drie namen.
Echt wel zware ploeg dit jaar. West Ham doet het goed
zeker
in Engeland.
Dat is echt top 5 Engeland.
Ja, Zagreb, weet ik niet veel van eigenlijk.
Zagreb kan echt wel
een Zagreb kan een goed jaar zijn. Ja. Wenen kan eigenlijk ook een goed jaar zijn. Dat is zo.
Maar Wenen denk ik minder. Want Wenen zit een beetje onder de duim gehouden van
de laatste balsploegen.
Ja,
toch Rapid Wien is ook niet de eerste en de greetste, zeggen we dan in het West-Vlaams.
Maar ja, maar vooral ook als er daar zo een dominante Salzburg boven in de competitie komt zitten, word je een kleine ploeg. Hè?
Ja.
En dan de overige zijn
kleinere
de
of minder grote.
Ja.
Conference en Europees League.
Wel. Laatste is Conference League, Gent.
Gent speelt op FC Flora. Dus dat
is een ploeg uit
geen idee, man.
Espanol?
Nee, sowieso niet.
FC Flora, ja.
España?
Nee, want van Spanje zitten de ploeg...
FC Flora, hun taal in, dus... De achtervoegsel verklaart wel
okay.
Relatief veel, natuurlijk. Estland, uiteraard. Ja.
In buurland is dan een keer gaan verliezen, hè? In Letland, in de eerste voorronde van hun toen nog Europa League.
Verloren daar 1-0, ja, denk het wel. Ja. Ja. Maar bon, ja. Je zou denken, ja, dat moet wel lukken, hè?
Ah nee, dat zal het dat
trouwens, even terug naar onze
maar Gent is gewoon zo'n cultuur, ja, gaat dat lukken? Ja.
Even terug naar onze pronostiek, los van het feit dat we gemist hebben van club die nog ging, allez, van clubnamen die nog ging doortoten.
Just.
Maar 2 van de 3 was wel juist, hè. Dus we dachten dat we er 2 van de 3 gaan terecht trekken.
Minstens 2 op de 3 was eigenlijk zelfs verkeerd gezegd, want het was sowieso minstens 3 van de 4.
Ja.
3 van de 5 eigenlijk, minstens, was het.
Ja, maar goed, het is in totaliteit.
Antwerp was al zeker, maar op dat moment ze niet...
Op dat moment hadden er 3 een serieuze bal misvoetbald.
We hadden het gelijk van 2 van de 3 van die dag, ja.
Anderlecht was de enige fout. Maar het feit dat we veronderstellen dat er 2 van de 3 de schieve situatie ging rechttrekken, dat was wel juist. Maar hoe vertaalt zich dat nu naar de coëfficiënten?
Ik heb dat een keer opgezocht.
Ja.
Ik heb een keer opgezocht over... Want er werd terecht ook gezegd van Anderlecht ligt eruit, we moeten echt wel opletten voor onze coëfficiënt nu. Van best of de rest. Dus ik reed nu vanaf plaats 7. Dus Portugal en de grote 5 reed ik niet.
Sowieso, moet je niet bijtellen.
Ja, dus hoeveel ploegen dat elk land nog actief heeft in Europa en op welke niveaus.
En dat is een goede graadmeter.
Ja.
Want daar gaat het niet om.
Eén land die 5 ploegen actief heeft, meer dan ons dus, is Nederland.
Oké, rechtstreeks concurrent.
Ja, dat is. Die verdeling is 1 ploeg in de Champions League, 1 in de Europa League en 3 in de Conference Cup.
Een rechtstreekse concurrent en rechtstreeks de fout van landen ligt. Hè.
Maar 3 in de Conference?
Ja, inderdaad. Rechtstreeks de fout van... Had onrecht gewonnen, was het omgekeerd geweest.
Ja, maar sorry.
Dat is het ergste gewoon. Ja.
Hij mocht nooit tegen Vitesse in de boten gaan. Alle respect voor Vitesse. Nee, en ze hebben gevolgd. En ik zeg het nogmaals, alle respect voor die sportieve prestatie. Sorry, Anderlecht, maar take your responsibility.
Ik als Brugge fan vind het mooi voor Vitesse, voor Openda natuurlijk. Hè. Maar ja, boven.
Ja,
ja, dat is na de vak vooral. Hè.
Ja, het is dat, ja.
Wat ik er wel een sleutelinformatie... 3 in de Conference League, man. Dat is veel, hè. Dat zijn heel veel puntjes.
En, voor en nadeel. Het ligt zich...
Voetbalcompetitie als
moeten heel veel puntjes in de groep zijn.
Ja.
Het nadeel ervan is, als je geen eerste 2 eindigt, is het wel gedaan.
Ja.
Terwijl met de andere...
In de Europa League, als je derde wordt, heb je het vangnet van de Conference League.
Ja.
Te overwinteren sowieso. Dus,
ja.
Dus ja, het is
ik vind persoonlijk eigenlijk beter als je met 2 in de Europa League zit dan in de Conference Cup. Omdat in de Europa League, zoals Jens zegt, maar 1 moet elimineren om zeker te zijn.
En ook financieel denk ik dat Europa League nog altijd meer gaat opleveren dan Conference League.
Zo moeten, ja. En Conference Cup of League bestaat eigenlijk ook... En je hebt er ook wel groepen dus doodsachtige. Dat varieert hek een beetje overal eigenlijk.
Maar goed, dat volgens jouw redenering en de feit dat je neerlegt, is de situatie niet super precair. Nee. Maar we staan eigenlijk wel de facto, als if everything else goes right, dan staan we op 7.
Nee, want we staan gelijk. Dus Nederland staat bovenaan. Nee, op 8. Hè. Nederland is 7. Hè. Nederland heeft 5 ploegen, we hebben er maar 4.
Dus als Nederland het gewoon goed doet...
Maar ik dacht dat je de eerste 5 hebt geskipt. Plus Portugal dan.
Ja, de eerste 6 zijn geskipt.
Het leek. Ja, 7. Nederland staat op 7 dus.
Ja, dus dan staan wij nu al de facto op 8 eigenlijk. Als gedeeld. Je het zo bekijkt.
Ja, gedeeld op 8.
Oei, gedeeld.
Want wie staat er daar ook? Oostenrijk. Ja. Op dezelfde manier als ons. 1 Champions League, 2 Europa League, 1 Conference Cup. Dan moet ik ook wel zeggen dat de vierde ploeg van Oostenrijk niet zo goed is als de vierde club van ons. Dus dat zou
de eerste match van Genk kan meteen belangrijk zijn dan. Rapid Wien tegen Genk.
Ah ja, inderdaad. Juist, ik kan de link niet gelegd. Klopt. Dat is een van de twee in de Europa League van hen. Dan, en Rapid Wien onder hen krijgen is ook cruciaal, want dat stopt hun Europese avontuur terwijl we hadden overwinteren.
Ja.
Dan ook 4 ploegen nog actief, en dat is de enige nog, is Denemarken. Denemarken heeft volgens mij wel de beste loting, in de zin dat geen enkele in de Champions League, 2 Europa League, 2 Conference Cup.
Ja,
dat is ideaal voor punten te pakken.
Ja, lijkt ik ook wel. Anderzijds is dat weer ook, Kopenhagen is wel een serieuze ploeg. Maar daarbuiten kan het wel een keer tegenvallen, hoop ik en vermoed ik.
Wat is onze kans om...
Maar Deens voetbal is wel aan een opmars bezig, hè. Dat merk je toch wel. Ja, ook maar... met de nationale ploeg. Dat wel, zelfs dat na het EK nu blijven ze wel goed winnen. Hè.
Ja. Dat wel, dat is zeker. Maar de vraag is ook het Deens... Er zijn ook al goede coaches en zo.
Ja, ja.
Dus ja, verwacht inderdaad wel meer dan Kopenhagen, dat is wel een goed punt. En niet per se Kopenhagen ook.
Dat zit ik zeker niet onderschatten, nee.
Nee, dat is waar. En dan... De landen met 3 ploegen zijn er ook maar 4. Zijn de Oekraïne, zeer slechte verdeling, 2 Champions League, 1 Conference Cup.
Oh, wie is de tweede in de Champions League daar?
De 2, hè.
Ah ja, Kiev en Shakhtar. Juist.
Ja. En dat zal 10 derde, dat kan toch wel metalurg zijn of zo, die dan wel in de Conference Cup zeer goed zit natuurlijk. Dus dat kan misschien ook wel in ons nadeel zijn. Ja. Turkije heeft er ook 3, 1 Champions League, 2 Europa League.
Ja, maar Turkije is eigenlijk...
Nog beter dan de volgende dat ik ga zeggen, namelijk Rusland heeft er ook 3. Ja. 1 Champions League, 2 Europa League. En dan de laatste die de 3 heeft, is ook wel nog opletten, Tsjechië. 1 Europa League, 2 Conference Cup.
Ja.
Dat vind ik ook
echt... Maar inderdaad, zo relatief gezien staan we er niet echt slecht voor. Hè.
Nee.
Ik wil even terug...
Behalve dan, als we er zouden van uitgaan, en ik wil daar zeker niet zomaar van uitgaan, maar we moeten er echt wel rekening mee houden, dat Club Brugge misschien niet overwintert. Hè.
Ja... De punten gaan moeten komen van andere ploegen dit jaar. Ik bedoel, het mag een keer.
En mag zeker van Brugge, en er liggen ook wel mogelijkheden, maar we mogen er zeker niet op rekenen.
Nee.
Ik was gewoon uit nieuwsgierigheid, omdat je Denemarken benadrukte en de nationale ploeg. Denemarken heeft van de top 20 de grootste ILO-sprong, om ILO nog eens terug te vernoemen, gemaakt. Op 2 na zijn de Argentinië, Copa America, logisch. En de Verenigde Staten. Dus dit jaar is de grootste ILO-stijging Denemarken op nummer 3. Ze staan trouwens op 9 in de ILO-ranking. Dus ja, inderdaad. Goed, de Europese coëfficiënt is compleet wat anders dan ILO, maar ik denk inderdaad ook de tegenstander.
Tot wel.
Alhoewel ik dan persoonlijk wat wakker lig van Nederland, maar goed.
Een heel kleine opmerking over iets van vroeger. Het is geen apart punt, het is niet groot genoeg daarvoor. Maar had mij in tijden terecht nog aangehaald van eigenlijk heb ik mijn sterretje te goed op onze truitje van de Olympische Spelen gevonden heb.
Ja, Olympische Spelen in Antwerpen 1920, als ik me niet vergis.
Volgens die filosofie zou Denemarken 2 extra sterretjes moeten hebben. Ja, net als Engeland. Maar spijtig genoeg is die filosofie nu net in vraag gesteld. Ja. De FIFA roept Uruguay hun truitjes terug en heeft hen verboden om naar de 2K te gaan met 4 sterretjes.
Ja, maar dat hebben we de vorige keer... Dat was rond die tijd van de derde aflevering van de derde deel van de pilootaflevering, dat toen ter discussie is gekomen. Maar hij hebt toen een terecht punt gemaakt en misschien zit zelf al vergeten dat u een punt was. FIFA heeft in die periode die spelen wel erkend als het belangrijkste toernooi. Dus ik snap hun redenering. Ze keren eigenlijk op hun stappen terug. Ja, maar gasten, zei het dan historisch correct.
Ja.
Oké, het is 80 jaar geleden, maar toen heb je gezegd... Dit Olympische Spelen is het grootste voetbaltoernooi. Wij als FIFA erkennen dit. Oké, punt aan de lijn. Dat sterretje staat.
Ik vind het wel interessant als ze daarover debatteren. Eigenlijk. Dus dat kan wel.
Dat wel, maar ik vind het eigenlijk zeer kinderlijk. Want dit is
maar het kan even goed een andere richting uitgaan. Hè. Voor hetzelfde geld.
Dat wel.
Als er een jurist zijn eigen daarin vastbijt, krijgen we plots een sterretje bij. Hè.
Dat is. Wat is een wereldkampioenschap die overstemd wordt door een organisatie? Dat vind ik sowieso absurd altijd.
Ja, als dat echt een juridisch gevecht wordt, dat kan altijd. Ik denk dat Uruguay het daar...
Nee, Uruguay geeft het zeker niet op. Nee, dus
en als Uruguay bondgenoten zoekt, dat ze een keer bij de voetbalbond mogen aankloppen, denk ik.
Ja, zeker.
Ja, maar... Ja, het is waar.
Hey, dat moet er, hè, ja.
Want dat is irritant. Sorry, maar dat is het argument tegen. Hè. Uruguay wordt verweten dat aanstellers zijn, want België neut niet, en Engeland neut niet, en Denemarken neut niet.
Okay.
Dat is het probleem wel een beetje. Dat ik zeg van pas op.
Maar misschien is het ook een kwestie van hoe dat er naar gekeken wordt. Hè. Misschien zijn de Europese landen, weten ze, en zijn ze bescheiden genoeg om te zeggen van, ja, maar gasten, het was een feit, en die pro, dat wij die sterretjes hebben gehad, quasi vredeld amateurvoetbal, en it wasn't a level playing field, want hoe lang hebben we al op Europees niveau level playing field
in het klopt met respect totaal niet, omdat
ik weet het niet, hè?
Het FIFA-WK is begonnen met fascisme te dienen in beide richtingen. Er zijn 2 WK's naar elkaar geweest, 1 in Italië, dan 1 in Duitsland, waarbij Italië wereldkampioen moest mogen worden en Duitsland wereldkampioen moest mogen worden om de fascistische dictaturen te dienen. Uruguay is 2 keer niet afgekomen omwille van het feit dat enkel maar Europa was.
Ja.
Het is enorm veel te zeggen over de eerste edities van de FIFA, dat trok op niets. En er waren veel landen die toen terecht kozen voor de Olympische Spelen in plaats van FIFA, want dat was een of keuze toen.
Het ging maar een kort puntje zijn, was ondertussen al.
Ja, dat is waar.
Maar het is wel een punt dat moet gemaakt worden.
Ja, oké. Okay,
wat is de waarde van die sterretjes?
De huidige Europese coëfficiënten discussie. Nee.
Klopt.
Moet toch een beetje orde in houden.
We parkeren het voor de volgende keer. Die heeft wel goed geluisterd naar de luisteraars. De onderwerp moet duidelijk afgebakend zijn.
Ja, voilà, ja, maar het is toch duidelijker.
Het is dat.
Maar misschien moeten we nu dan even de brabas van
eigenlijk is het nu het ideale moment om ons feedback te geven, omdat we nu 100% naar één iemand gaan luisteren, omdat we niet zoveel feedback krijgen van verschillende mensen. Dus als je wel dat uw visie wordt doorgeduwd, moet je nu echt een brief sturen naar ons. Ja.
Nu, het andere onderwerp, ja, ik zal wel even onder Brabant zonder lanceren dan.
Hoera.
Vervorst, verbreid en verricht.
Ik zal niet meer zo enthousiast klappen, maar misschien is dat storend. 28 keer.
2 jaarlijks elkaar. Wordt geopperd door meneer Wenger en zijn team, zeker, dat voor de hervorming van voetbal moet.
Ja, en dan wordt enorm zwaar bekritiseerd door westerse media.
Inderdaad, ja, onze media verwerpt dat allemaal meteen eigenlijk.
Ja.
Een beetje onder impuls van. Wat? Peter nationale bonden.
Peter van Bempt altijd. Nee, het is een internationaal verhaal. Het is eigenlijk Hans Europa. De Europese media hebben een soort van pact gesloten waarin dat ze zeggen van we gaan dat verhaal gewoon naar de voetbal
smijten. Dus eigenlijk de UEFA dat een beetje een mail gestuurd heeft naar hun leden en gezegd heeft, daar komt het een beetje op neer, denk ik.
Ja, en denk ook...
Kill it with fire.
Nu, kort, 2-jaarlijks WK, wat is dat? Gelijk de titel zegt, ben jij wilt om 2 jaar een WK organiseren. Maar ik denk dat jij iets meer de details hebt opgezocht om...
Ik heb een keer opgezocht naar wat de FIFA er zelf over te vertellen heeft. Want ik vind zo dat de media ervan vertelt, klopt niet, ze zijn er aan tegen strijden. Het stoorde mij een beetje dat je op Sporza 2 artikels dicht in elkaar stond, alsof het aan elkaar gelinkt was. Waar dat ene zei van Wenger wil om de 2 jaar een WK hebben. En het andere zei van Infantino, de huidige FIFA-baas, wil minder matchen en minder nutloze matchen. Mm-hmm. Dat er zelf letterlijk gezegd wordt. En ik citeer. Ter info, dubbelpunt. Infantino is de man die erin geslaagd is het aantal deelnemers van het WK 2026 op te trekken van 32 naar 48. Volgens hem is dat aircoats in het belang van het voetbal. Dus... Er wordt zo enorm veel nadruk gelegd op de irritatie van Stef Wijnands dat er te veel in zijn ogen onbenullige landen tegen elkaar moesten spelen op grote toernooien en zo verder. Nu, wat de FIFA wil, is eigenlijk, er is een soort gevecht aan de gang tussen FIFA en UEFA. En dat zijn 2 monsterverenigingen die elkaar veel terechte dingen verwijten. Dus het verwijt dat de FIFA nu krijgt is van, die zijn super geldhongerig en er valt geld te verdienen in de WK. En dat klopt zeker en vast. En om de 2 jaar meer geld te verdienen in plaats van de 4 jaar, heeft een grote financiële incentive. En dat klopt zeker en vast ook. En uiteraard, we weten dat al langer, alles is om geld te doen in het voetbal. Mm-hmm. Maar het grote probleem dat niet vernoemd wordt, die elephant in the room, is Europa, is de UEFA. UEFA is veel geld aan het verdienen. UEFA is enorm veel onbenullige toernooien aan het toevoegen, zoals de Nations League. Moet dat op niet slaan. Dat is geen...
Zoals de conference. Yep.
Ja.
Maar zo nutloos vind ik die nu weer niet goed. Maar... Sorry, ik heb je punt onderbroken, Tom.
Maar daar is het inderdaad wel. En wat dat het voorstel van Wenger eigenlijk is een redelijk holistisch voorstel. Dus niet zo simplistisch als de westerse media ervan willen maken. Maar is eigenlijk zeggen van... we moeten eigenlijk de internationale kalender streamlinen. We moeten ervoor zorgen dat als er Afrika Cup is, Europa Cup, Copa Sudamerica... dat die mannen op hetzelfde moment kunnen vertrekken naar hun interland. Dat ze daar alle tijd van de wereld voor krijgen en dat dat niet conflicteert met clubvoetbal.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk, we gaan naar 1 maand in november waarin alle interlands worden gespeeld qua kwalificatiematchen. Dat de kwalificatietoernooi ook niet zo lang duurt. Dat er geen Nations League meer nodig zijn.
Ja.
Dat er ook geen eindeloze 10 matchen of 12 matchen of zo moeten gespeeld worden tegen alles van naties en zo verder. Waarschijnlijk gewoon dat de grote landen sowieso mogen meedoen en de kleine landen een soort toernooi spelen om te mogen meedoen. Ja. In november, en dat er dan in juni een groot toernooi speelt door het CBONS EK of het CBONS WK. En in Afrika en andere continenten zit dat dan de andere samen met WK.
Ja.
En dat dat ook voor iedereen hetzelfde is, heel juni. En dat er dan ook voor iedereen 25 dagen congé volgt. Dus dat er dan geen Europees voetbal of andere voetbalmatch...
Uiteindelijk is dat een zeer goed voorstel.
Het is een beetje, een beetje wat de UEFA zegt, dat de clubs FIFA verwijten, zijn zij eigenlijk zelf schuldig aan, hè, met de Nations League.
Exact, want ik heb ook... Dus het voorstel is eigenlijk vooral... In het belang van de supporter, die wel gebaat is met elke zomer een mooi toernooi te kunnen zien. En de voetballer, die gebaat is met vaste congé, die duidelijk is.
Het nadeel dat ik daarin zie, is dat als je om de 2 jaar dat WK, dan lijkt me geen probleem.
Ja.
Maar dat EK, dat samenvalt met de Copa America, Copa Afrika, en met de, dat, als je dat dingen... Wel. Je wilt ook wel dingen tegelijk zien, en als alles tegelijk is, ja.
Dat is waar.
Voor tv-rechten gaat dat moeilijk zijn.
Maar ik wil wel nog zeggen als argument...
Klopt.
Een argument tegen dat ik zeg, mijn buikgevoel zei ook van ik ben daar tegen, ook omdat het zo gevreemd is door onze media. Mm-hmm. En veel argumenten tegen is dat de meeste internationale ploegsporten om de 4 jaar maar een WK houden en niet elk jaar houden. Like rugby of hockey of whatever die gaan zoeken. Die hebben wel de Olympische Spelen ook, dat voetbal dan niet.
En zo Final Four is al, Final Seven, weet ik, van rugby. Zijn dat van die ik ken dat niet zo natuurlijk.
Ja, het ook wel, gelijk dat er ook wel, er zijn wel verschillende andere toernooien.
Ja, maar zo is dat niet, maar om de 4 jaar iets doen, hè.
Ik heb daar 1 vraag over.
Maar, sorry, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, dus het EK voor Zuid-Amerika, ben even de naam vergeten.
Copa America.
Juist, Copa America. Die wordt vaak om de 2 jaar en soms jaarlijks georganiseerd.
Oh.
En dat is een zeer zwaar voetballand, of landen, zeg maar, een voetbalcontinent. Mm-hmm. Als het daar kan en daar perfect werkt, zou het absurd zijn dat hier niet zo lukt.
Ja, wel, maar dat sluit dan bij de vraag die ik wou stellen. Goed, holistische aanpak. Het moet wat beter geagendeerd worden allemaal op een periode van, in dit geval 24 maanden of 48.
Ja.
Dat komt bij mijn vraag. Maar ja, goed. Holistische aanpak, ja. Beter geagendeerd, ja. Allemaal logisch. TV-recht kun je nog een discussie over hebben, terecht aangehaald, Jens. Maar waarom dan om de 2 jaar? Waarom niet om de 4 jaar blijven? Want daar heb ik nu nog niks over gehoord. Waarom dat van 4 naar 2 moet gaan? Waar in dat plan is, in dat plan, liever, pardon my bad Dutch.
Eén argument, verschillende argumenten.
Waarom gehoord, is het cruciaal? Ik hoor niks in Hans daarvan, waarom dat cruciaal is.
Ik heb het eigenlijk al gezegd, denk ik. Ik heb eigenlijk al de open deur ingestampt en gezegd, voor het geld, er valt meer geld te verdienen.
Ja, okay.
Dat is uiteraard de echte reden. Ja, ik denk dat dat wel normaal is. Maar de argumenten die aangehaald worden, die ook wel verdedigbaar zijn, is, het is zonde als een speler om de 4 jaar een paar keer geblesseerd is, dat hij geen enkel groot toernooi heeft kunnen spelen voor zijn land. Dat vond ik ook een goed argument. Als je om de 2 jaar de kans krijgt, gaan blessures en andere problemen niet meer per se in de weg liggen van.
Mochten de Olympische Spelen ook voor de professionele landenploegen zijn, dan zou ik zeggen dat ze inderdaad in Oregon om de 2 jaar een week. Dat is te veel dan. Maar nu, er is toch geen Olympische Spelen voor ons. Waarom niet?
Nee, goed. Ik vind dat vind ik een zeer goed punt.
En als ze alles streamlinen,
Dat vind ik een zeer goed punt. Maar dat
een ander argument dat ik ook eigenlijk wel goed punt vind, dat werd eigenlijk weggelachen. Daarom werd het aangehaald in bepaalde westerse media, maar dat is dan een hoger
Europese
niveau.
Vermoedelijk.
Inderdaad. Europees, inderdaad, exact. Maar dat was een hoger niveau van Europese media, namelijk de Engelse. De Vlaamse raakten niet zo hoog om dat argument uit te leggen. Was het argument dat vroeger, in het begin van de WK en zo verder, van elke sport, werd dat om de 4 jaar georganiseerd, omdat transport toen een zwaar issue was. En dan moest je echt al maanden tijd rijden van met een boot, dan kun je nog altijd te raken. Terwijl dat nu allemaal geen issue niet meer is. Ja. Als je kunt gaan oefenen in Nepal, kun je even goed daar de WK gaan spelen tussendoor. Dat soort argumenten, zeg maar. Dat vind ik ook wel terecht. En ook wel... mondialisering van de sport, het is blijkbaar iets, dus dat het jaarlijks of om de 2 jaar gebeurt in plaats van om de 4 jaar, is blijkbaar iets dat zeer weer op de agenda staat van de meeste niet-Europese naties. Er is een stemming gebeurd om te kijken wat de haalbaarheid gewenst is, de haalbaarheidsstudie gewenst is of niet. Ja. En tussen de ongeveer 240 leden van de FIFA of zoiets zijn er een 170-tal pro die studie geweest. Dus een heel duidelijke meerderheid ervan. Afrikaanse landen enzovoort. Het is... Het lijkt mij helemaal normaal ook. Dat past dan binnen de idee van we willen op korte termijn kunnen onze progressie zien renderen.
Voor hun is dat ook meer een uitstalraam. Ook, hè, voor hun...
Zeker. Het zal het voetbal mondialer maken als er om de 2 jaar elk land meer kan... Daardoor krijgt elk land meer kans om er te geraken.
Maar dan is de pushback van UEFA zeer makkelijk uit te leggen. Hè? Ze verliezen te veel macht.
Natuurlijk.
Ja, UEFA, natuurlijk, ja. Ja.
Dat is zeer simplistisch.
Ze verliezen de Nations League, dat is het grootste probleem. Ja, ja. Daar begint het al mee.
Ja. Ze hebben zelf dat er nooit door de strotten gestampt. En dat is eigenlijk waar iedereen over klaagt. Hè. Dit is,
wat er zo zielig
concreet is,
is
de Nations League het probleem, maar niemand zegt het.
Ja, wat er zo zielig is, is dat dan dat er, dat is uiteraard dat weer wel een Vlaams medium, dacht ik, die dan zo het argument wilde uitleggen waarom dat zo belachelijk is, dat voorstel van Wenger. Want er zijn al te veel matchen, dat doen ze. Dus ze pinnen zich vast op één klein punt, dat ze uitvergroten, uitblazen, geen context geven en iets nieuws creëren. Namelijk, dus volgens hen zou Wenger extra WK's willen inlassen bovenop al dat er nu al is. Dat is het argument dat ze proberen te verdedigen als waarom ze er tegen moeten zijn. En dat is uiteraard een absurd argument.
Ja.
En dan maken ze de case voor Pedri. Van Pedri heeft al een heel zwaar kronenland moeten spelen met Barcelona, om dan het EK te spelen en daarna het EK min 21 mee te doen, of de Olympische Spelen mee te doen min 21. Mm-hmm. Dus het zet van, gast, bedoel, wie is daar de schuldige voor? Eén, Europa. Heel duidelijk, meer dan de andere.
Ja.
Want het is een Europese speler die te veel moet spelen. En twee, de clubs. Een club moet dat niet toelaten, een club moet daar boven staan.
Ja.
Het zijn de clubs zijn nu de enige stakeholder die zogezegd in de kou gelaten worden. En ik zeg doelbewust zo gezegd, want ik denk ook als club dat dat veel makkelijker is om te zeggen van goed, november moet niet met niemand rekenen. Dan doe je gewoon oefenmatchjes onder de niet-internationals en that's it. En de rest van het jaar hebben wij altijd iedereen. En wij moeten geen rekening houden dat bijvoorbeeld een Hans van Aken kan geblesseerd terugkeren van Wit-Rusland vlak voor de match tegen PSG.
Ja, de clubs hebben die structuur ook liever. Hè?
Dat denk ik ook wel. Maar het lijkt lekker of de clubs nu tegen zijn. Dat vooral de clubs zijn die nu tegen zijn, omdat zij stemmen de FIFA voor de UEFA-voorzitter en zij zijn allemaal Europese stakeholders en Europa is tegen.
Ja, maar bon, ik denk nu wel niet. Wenger gaat dat plan niet zomaar in de diepvries steken, denk ik. Die gaat daar wel voor lobbyen.
Dat is die al.
De reden dat ik eigenlijk direct ben gaan opzoeken is omdat Wenger, dat is echt een verstandige mens, maar echt al een gezonde visie op voetbal. Ken je zijn mening over buitenspel, bijvoorbeeld? Wat daar een lichte verbetering, niet de correctie van alles en zo verder zou zijn. Maar, hij zegt eigenlijk dat in plaats van buitenspel bepalen op basis van, dus de lijn te trekken op basis van
positie van bepaalde spelers.
Ja.
Aanvallende speler ten opzichte van laatste man van tegenspeler.
Dat is eigenlijk het discussiepunt van de lijn. Van is de, staat er iets van lichaamsdeel tussen
De elleboog en de discussie knie. Discussie van vorig
jaar. De discussie gaan verleggen in de andere richting. In de zin, staat een speler volledig buitenspel of niet? En pas als je volledig buitenspel staat, dan sta je buitenspel. Dus nu is de discussie, sta je een beetje buitenspel.
Dus de discussie staat er een deel buitenspel.
Ja. En hij zegt van, het is niet de oplossing, maar het is wel, want het is ook allemaal bedoeld voor het aanval van voetbal promoten en zo verder.
Tuurlijk, maar het zou veel beter zijn. Dat is zo'n best idee.
Het zou veel duidelijker zijn, makkelijker te evalueren.
Het is een briljant simpel voorstel om een ingewikkelde situatie te verbeteren.
En het verandert een voetbalspel eigenlijk niet, hè?
Nee.
In principe.
Nee, want wat ik ook zo absurd vind, buitenspel, dat wordt altijd zeer slecht uitgelegd en dat wordt altijd zo als stokpaardje buiten van, snap je voetbal of snap je voetbal niet.
Ik zal dan ook even op toestaan. Ja. Want we zijn bijna een uur ver, dus.
Ah, oké. Maar eigenlijk in C is buitenspel gewoon ingevoerd, denk ik, het beste te uitleggen, om te voorkomen dat je lagere schoolvoetbal hebt. Om te voorkomen dat er mensen aan de hol staan te wachten om een bal te krijgen en te kunnen binshotten. Ja. Dus ze maakt gewoon dat een speler niet mag plakken aan de hol en wachten op een simpele bintek tegen de keeper. En dat het spel een beetje meer georganiseerd moet zijn. En als je het zo uitlegt, begrijpt iedereen buitenspel, maar niemand legt het zo uit.
En dat komt overeen met hetgeen wat de Wenger bedoelt dan, hè?
Ja, exact. Ja.
Ik vind het trouwens ook veel beter dat de gedachtegang in een aanvaller zijn hoofd is van, of zou zijn, van ik mag niet voorbij de tegenspeler staan, dan dat een aanvallende speler moet actief nadenken van, ik moet er eigenlijk achter staan.
Ja, zeker.
Want dat vind ik vind zeer contra-intuïtief dat je eigenlijk al die jaren, dat toch nog kan, dat de Wenger zijn idee veel beter is dan...
Het is wel interessant.
Het is zeer contra-intuïtief dat een aanvaller moet denken van, ik moet op mijn lijnen staan. Moet je niet op je lijnen staan? Je moet eerst aan die hollen staan. En je moet ieder voordeel dat je kunt, puur nu welke situatie er ook, moet je proberen te misbruiken. Punt. Dus ik vind dit, een goed speelveld hebben, maar dat ja, gewoon.
Het interessante vind ik ook, ik heb een filmpje gezien die erover verder nadenkt. En die zegt van, moet zeggen, op het eerste zicht lijkt dat een zeer aanvallend voorstel te zijn die het aanvallend voetbal gaat promoten. Maar als je dat echt invoert, gaan vooral veel ploegen zich indekken en denken van shit, we mogen echt geen ruimte meer laten in de rug, want dat is momenteel dodelijk.
Ja,
inderdaad. Als verdediger is dat ook, denk ik, ik wil niet zeggen gemakkelijker, maar wel duidelijker ook.
Ja.
Met zelf minder rekening houden ook, maar is dat die zijn voet daar nu over? Ik weet niet, als verdediger lijkt me dat ook
wel. Je moet echt een stap zetten nu. Je moet echt wegstappen van je spelen op het eerste moment, of het is de moeite niet.
Ja, ik zeg, we zitten een uur ver. Ik denk dat we best afronden natuurlijk.
Ja, oké.
We hadden ook wel een aantal kleine onderwerpen, maar dat kunnen we wel gerust laten vallen. Misschien dat we wel een paar kleine shout-out-achtige dingen kunnen doen in de rapte.
De categorie shout-out van de week. Ja.
Ja, Jens, de nieuwe rubriek. Ja. Nee, deze.
Ik zal op de achtergrond hebben dan maar de outro al aanzetten en dan kun je er wel nadenken over wat.
Maar je had dan een shout-out te doen naar een zekere publiek wel, hè?
Volledig terecht, overigens.
Ja.
Zijn ze al muziek daarvoor. Maar inderdaad, naar Miguel van Damme, die weer aan het genezen is, lijkt het van zijn leukemie. Nu ja, het is al de... Ja, gewoon een shout aan Miguel van Damme. Hè. Ik bedoel, respect daarvoor. Hè. Ik bedoel, die mensen... Ja, wat dat helemaal moet opbrengen, dat kun je niet geloven. Hè. Dat is zeker. Geweldig knap. Gewoon,
dat is ook een verhaal dat voetbalmennend en zelf niet voetbalmennend Vlaanderen en België volgt.
Wat dat cirkel voor hem ook blijft doen, dat blijft ook gewoon...
Dat ook een zijn de volledige voetbalfamilie die hem heeft blijven steunen. Ook echt als chapeau. Dat is een collectief verhaal.
Het is ook meer dan terecht, hè. Die man verdedigt letterlijk alles op. Hè.
Zeker.
En dan die ook, is niet gewoon aan het herstellen om te leven. Hè. Die is aan het herstellen om terug te gaan voetballen.
Naar de YLA-club... Brugge ploeg die dat de prestigieuze ECA Voetbal Women Award gekregen heeft voor hun inzet voor het vrouwenvoetbal. Hè.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk een beetje...
We kunnen daar veel uitgebreider over hebben, exact. Over een vrouwenvoetbalaflevering. Hè. Maar het is gewoon even vermelden dat ze die gekregen hebben, vind ik wel de moeite waard.
Geen VRT-fouten maken door gewoon te gebaren over vrouwenvoetbal iets zeggen, door gewoon op het einde een keer één show te doen en dan ermee te stoppen.
We zullen namelijk een vrouwenvoetbalaflevering van maken.
Wie weet wat dat we zeggen, is dat de micro zo zegt afleggen. Hè. Ja. Of niet?
Zullen ze het speed zo echt afleggen?
Ja. Nee, maar weet je wel, we maken er onmiddellijk een afspraak over. Binnen de volgende 3 maanden doen we een vroomvoetbalpodcast. Punt. Belofte aan de luisteraars.
Deze jaar sowieso.
Maar ik vind...
Akkoord, Tom? Je moet niet akkoord gaan, hè? Bedoel.
Ja, maar ik vind
dat een goed idee.
Ik vind dat zelfs niet een aparte aflevering. We moeten het gewoon vaker hebben daarover.
Ja, ja, oké. Okay. Moet gewoon vast.
Ik vind het gewoon een gemis, maar nu zijn we wel al een uur ver. Daarom heb ik het wel nodig.
De outro is nog altijd bezig, dus we kunnen altijd wabbelen.
Ah, trouwens, omdat we over vroomvoetbal bezig zijn. Ik vind shout-out aan de dominante Anderlecht vroomploeg. Sorry, Jens, maar ja. Ik heb gewoon heel veel. Ik vind dat zo grappig op Facebook. Ik zie daar dan de melding passeren van de mannenploeg en dan. Een week later of een half week later zie ik de melding van de vroomploeg passeren. En dat is altijd een goed nieuws, show. Het contrast kan niet groter zijn. Het is fantastisch.
Bedoel,
ja, ik vind het fantastisch om te zien, man.
Is verloren in de Champions League van Club Brugge dit jaar.
Inderdaad.
Ja, te leuk zijn. Maar de nationale competitie is het allemaal bij zijn vrij en door de rozen brengen.
Wil je ook een shout-out naar iemand of iets zeggen?
Ik weet het niet. We hebben de Bobby.
Shout-out naar Pieter voor ons ontbijt te brengen.
Ah ja, dat is waar. Klopt.
Koffiekoeken van Baguette uit Zwievenham. Hier, voilà. Baguette is lekker klammen.
Dus,
stuur gerust een mail naar. Nee, dat is goed.
Ik zou zeggen, tot een volgende aflevering, hè, binnen dit en een tweetal weken.
En waar kunnen mensen ons terugvinden, Jens?
Op alle mogelijke kanalen. Maar dan...
Kanaal 2. Voornamelijk.
Maar dan vooral...
VTM.
Ja, via de analoge televisie hebben we terug te vinden op pagina 112. Nee. Op de YouTube-kanaal, dit kanaal, Spotify, Google Podcast, iTunes. En dan ook graag welkom op onze Discord. Hè.
Liefst op ons Discord.
Ik hoor wel, nergens geen teletext. Waarom hebben we geen teletext?
De Discord-link staat op onze website en de website-link staat overal.
En waar kunnen mensen er fax naartoe sturen?
Wie is wel gekomen?
Naar Pieter.
Alright. Postduiven. Allee, kom, moet een beetje avontuurlijk zijn. Hè. Nice. Ik wil liever postduiven dan fax.
Voilà, kijk, we zitten met de kamer, we hebben de kamer dan. Tot de volgende.
Tot de volgende.